Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. De regels voor het houden van een huisdier worden toch niet strenger. Demissionair minister Schouten van Landbouw wil een wetswijziging doorvoeren in de nieuwe omstreden dierenwet. Politiek verslaggever Peter Winterman, de nieuwe dierenwet moet op 1 januari 2023 ingaan. Wat hield de oorspronkelijke wet precies in?
Ja, die wet zoals die nu eigenlijk geldt, houdt in dat je dieren mag houden in een stal of in een hok of in een kooi. En dat ze daarbij soms ook pijn en ongemak hebben, dat was zeg maar acceptabel volgens die dierenwet. En in mei is de wet veranderd door de Partij voor de Dieren. Die hadden een wetswijziging ingediend, waardoor dat niet meer mag. Dus dieren mogen geen pijn of ongemak meer hebben als ze in een hok zitten of in een stal worden gehouden. Ze moeten dus zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen laten zien. Dat geldt voor kippen, dat geldt voor koeien, maar dat zou dus ook gelden voor huisdieren bijvoorbeeld. En die wet zou ingaan op 1 januari 2023. Dat klinkt nog ver weg. Maar ja, om allerlei hokken en stallen aan te passen, hè, om alles op de schop te gooien, is dat helemaal niet zoveel tijd natuurlijk.
Ja, en er kwam ook al snel kritiek op deze nieuwe wet. Wat voor wijziging wil minister Schouten dan nu doorvoeren?
Ja, de kritiek komt van alle kanten en vooral ook vanuit de boeren natuurlijk. Maar ook baasjes van huisdieren, die maakten zich zorgen. Omdat bijvoorbeeld volgens de letter van die nieuwe wet, zouden bijvoorbeeld konijnen niet meer alleen in een hok mogen zitten. Zouden vogels, parkietjes niet meer in een kooi mogen zitten. En minister Schouten die gaat nu de aangepaste wet nu alweer aanpassen. Zodat die dus niet voor huisdieren of eigenlijk gezelschapsdieren gaat gelden. Dus eigenlijk worden alle huisdieren vanaf binnenkort uitgesloten van die nieuwe wet. Waardoor dus baasjes van huisdieren zich geen zorgen hoeven te maken.
Maar toch even terug naar de basis. Het klinkt eigenlijk vrij logisch dat we niet willen dat dieren in een kooi een bepaald pijn of ongemak hebben. Dus op zich zit er toch ook heel veel logica in, of niet?
Ja, nou ja, inderdaad. Er zijn nu ook al een soort van richtlijnen die voorschrijven dat je eigenlijk een konijn bijvoorbeeld niet alleen in een hok moet hebben zitten, omdat het een soort groepsdieren zijn. En ook voor veel vogels die thuis worden gehouden bijvoorbeeld, geldt dat eigenlijk dat je ze een paar uur per dag uit de kooi moet laten. Maar dat zijn geen wettelijke regels. En wat je nu ook ziet, ook bij de Partij voor de Dieren, is dat zij het nu niet nodig vinden om de regels voor huisdieren verder aan te scherpen. Zij hebben dus wel die wetswijziging bedacht, maar met het idee van eigenlijk die moet gelden voor de boerderijdieren. Dus voor die grote megastallen, hè, waar nu varkens in kleine hokjes worden gehouden, amper bewegingsruimte hebben. Hetzelfde geldt voor kippen bijvoorbeeld die nooit daglicht zien. Daarvan zegt de Partij voor de Dieren, daar is deze wetswijziging voor bedoeld. En we willen ook de baasjes van huisdieren eigenlijk niet te veel tegen de haren instrijken. Want omdat de meeste huisdiereigenaren natuurlijk het beste voor hebben met hun dier. En die hebben niet zoveel leed te verduren, nee, zegt ook de Partij voor de Dieren, als de dieren in de bio-industrie.
Ja, je noemde net al kort de veehouderijen. Daar wordt de wet waarschijnlijk niet voor aangepast. Wat gaat er voor hen dan veranderen?
Nee, zeker niet. Die wet is juist aangepast voor die dieren in de bio-industrie. En wat er gaat veranderen, dat is nog een beetje de vraag. Omdat het een soort algemene wetswijziging is. Er staat dus eigenlijk, dieren mogen geen pijn of ongemak voelen. Maar hoe ga je dat nou in de praktijk doen? Nou, het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat bijvoorbeeld varkens, dat hun staarten niet meer mogen worden afgeknipt. Ook dat koeien en kalveren, daarvan worden nu standaard de horens weggebrand als ze jong zijn. Om te voorkomen dat, zoals op deze foto zie je ook, dat koeien geen horens hebben. Anders gaan ze elkaar aanvallen, hè, als ze dicht op elkaar in de stal zitten. Dat soort dingen mogen waarschijnlijk straks niet meer gebeuren. Maar het kan ook veel verder gaan, hè. Natuurlijk gedrag voor varkens is bijvoorbeeld dat ze buiten in de modder zouden moeten vroeten. Ja, als alle varkens dat moeten gaan doen, betekent dat nogal wat voor de veehouderij. En op dit moment is minister Schouten nog bezig met een soort lijst maken van wat nou de gevolgen voor de praktijk zijn voor de veehouderij. En die lijst, daar moeten dan eigenlijk nog politieke keuzes over worden gemaakt van wat gaan we verplicht stellen en wat niet. Dus dat gaat echt nog wel maanden en misschien wel jaren duren voordat we precies weten wat de gevolgen gaan zijn voor de veehouderij.
Ja, de Partij voor de Dieren die had misschien al gedacht dat ze er al helemaal waren met deze nieuwe wet. Toch wordt er nu weer heel erg aan gesleuteld. Hebben ze al gereageerd op de nieuwe plannen van de minister?
Ja, nou, ze zijn het eens of ze kunnen leven met die wijziging dat de huisdieren er niet onder gaan vallen. Dat vinden ze eigenlijk prima. Dat ze, de Partij voor de Dieren, het Kamerlid die dit amendement heeft ingebracht, is Leonie Vestering. En ik heb haar gesproken en zij zegt van het gaat ons ook niet om die huisdieren, het gaat ons om de bio-industrie. En daarvan moet de minister nu wel haast maken, zeggen ze. Ze zullen dus ook niet accepteren dat de wet nog verder wordt uitgekleed. Maar goed, de Partij voor de Dieren heeft geen meerderheid in de Kamer in zijn eentje. Hè. Er zijn meer partijen nodig. Tot nu toe is er dus een meerderheid om die dierenwelzijnsregels verder aan te scherpen met deze wet. Maar daarvoor moet dus de komende maand en zeker ook tijdens de formatie moeten daarover knopen gaan worden doorgehakt. De wet is al veranderd, hè, dat moeten we niet vergeten. Dus de minister kan nu dingen gaan aanpassen, maar daarvoor zal ze steeds opnieuw een meerderheid moeten vinden. En de wet is aangepast en daarvoor was een meerderheid. Dus eigenlijk staat de wet nu zoals die is, dus 1 januari 2023 geldt nog steeds. Maar de precieze invulling, ja, dat moet echt nog gaan blijken de komende maand.
De eerste verdachte voor de mishandeling waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman op Mallorca is overleden, is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht bij 2 verschillende geweldsincidenten meerdere slachtoffers tegen het hoofd te hebben geschopt. Misdaadverslaggever Victor Schildkamp. Het is lang niet het hele verhaal. Hoe zit het precies?
Nee, nou ja, kijk, wat iedereen bij het zien van het persbericht in eerste instantie dacht, is dat deze jongen verdacht wordt van het schoppen van Carlo. Dat is dus niet zo. Deze jongen, er zijn 2 incidenten geweest op Mallorca. In ieder geval 2. 2 vechtpartijen, zeg maar. Ja. Deze jongen is bij beide schoppartijen betrokken geweest en heeft mensen tegen het hoofd geschopt. Maar niet Carlo. Hij wordt nog niet, het kan nog wel, als het kan nog komen, maar hij wordt nog niet verdacht van het schoppen van Carlo. Hij wordt verdacht van het schoppen van 2 mensen tegen het hoofd. Dus niet het schoppen van Carlo. Maar bij dat incident waar Carlo is geschopt, daar zijn 2 mensen geschopt, minstens 2 mensen. En dat schoppen van die andere jongen, daar wordt deze gozer dus van verdacht. En ook nog van het schoppen van een jongen bij een eerder incident.
Al die andere jongens die worden dus nog gezocht.
Ja,
dit duurde dus ook lang om deze in beeld te krijgen.
Ja, kijk, het is wat het Open Ministerie al vaker heeft proberen uit te leggen. We moeten echt beelden en getuigen hebben. Die druppelen nu binnen. Op basis daarvan hebben ze deze gozer alvast kunnen pakken. Misschien weet je wel dat er op Geen Stijl, via Geen Stijl, een filmpje rondging van een liggende jongen die door een andere jongen werd geschopt. Uh-huh. Dat is dus de verdachte, en die jongen die daar ligt, is dus niet Carlo. Dat was de andere jongen die geschopt is bij datzelfde incident waar ook Carlo bij betrokken was. En op basis onder andere van dat filmpje is nu deze jongen nu aangehouden. Dan zie je ook maar hoe snel dat kan gaan. Hoe snel iedereen conclusies trekt die achteraf toch weer net iets anders blijken te zitten. Want dat filmpje wat we allemaal kennen, waarvan we allemaal eigenlijk wel, althans waar de hele Twittergemeenschap wel zo over eens was, dat is toch Carlo die daar doodgeschopt wordt. Dat was dus niet Carlo. Nee. Dat was waarschijnlijk een van zijn vrienden.
Is er iets bekend over deze man?
Dat hij 19 jaar is en uit Hilversum komt. Ik heb vorige week een paar van die jongens aan de lijn gehad. Ik denk ook dat deze aan de lijn had. Die wilde toen niet zeggen. Ik heb net trouwens ook zo'n advocaat al gesproken. Die wil helaas ook nog niks zeggen. Dus ik kan er ook nog weinig over zeggen, omdat ik nog weinig informatie heb. Maar
hij zit wel vast. En wat gaat er nu met hem gebeuren?
Hij wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris en zal die ongetwijfeld langer vast moeten blijven zitten. Want hij wordt verdacht van 2 poging doodslag. Daar kom je niet zomaar voor vrij natuurlijk.
Maar die andere jongens die dus nog gezocht worden, ja, die worden echt zwaardere dingen nog lastig gelegd.
Ja, of niet. Hè? Kijk, er moeten in ieder geval nog jongens gevonden worden die Carlo hebben doodgeschopt. Ja. Dat kan ook deze jongen alsnog zijn, als er nog meer beelden komen. Kunnen ook nog anderen zijn. En dan gaat het nog een portie verder natuurlijk, want daar is iemand overleden. Er kunnen ook nog jongens aangehouden worden voor minder zware dingen, als openlijke geweldpleging, dat ze wel bij de vechtpartij betrokken waren, misschien met dingen hebben gegooid, maar niet de fatale schop hebben uitgedeeld. Maar laat iedereen zich nou rustig houden. Er is er nu 1 aangehouden. Betekent niet dat die andere 8 of 9 vrijkomen.
Het gaat echt om zoveel, ja.
Ja, 8 of 9 verdachten. Dus. Ja. En ze waren in totaal met z'n 13e daar, geloof ik. Dus even wachten nog. Dit is er alvast 1. Er zijn nog veel meer feiten gepleegd.
Heeft het gaat al gewoon al op iets laten weten?
Wat bedoel je?
Nou ja, heeft u al eenmaal gereageerd op de aanhouding of op de zoektocht naar de andere?
Nou ja, ze hebben onder andere net met mij contact gehad om uit te leggen hoe het nou precies zit. Want ja, het eerste nieuws wat binnenkwam was natuurlijk dat er een verdachte van het doodschoppen van Carlo is aangehouden. Dat is dus niet zo. Maar het is wel een jongen die zich aardig heeft misdragen daar. Dus die hebben we nu al vast, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Hij moet nog voorkomen, het moet nog bewezen worden, bla bla bla. Maar er gaan er dus echt nog wel meer aangehouden worden. Onder andere voor het doodschoppen van Carlo. En misschien ook wel voor minder zware feiten. Wat ik zeg, openlijke geweldpleging, lichtere mishandeling, weet ik veel. Maar nou ja, we zijn een paar weken verder. Het heeft volgens iedereen allemaal veel te lang geduurd. Maar zo werkt het nou eenmaal. Het OM heeft er nou één. En als er meer beelden komen en meer getuigenissen, en ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is, dan gaan er nog wel meer gasten opgepakt worden. En dan zal het recht hopelijk zegen vieren. Want het is allemaal weer super tragisch geweest.
Natuurlijk. Absoluut. De Belarussische activist Vitaly Shishov is mogelijk vermoord door de geheime dienst van Belarus. Joost Bosman is onze correspondent in Moskou. Joost, de politie van Kiev heeft bekendgemaakt dat Shishov opgehangen in het park is gevonden. Wat weten we nog meer?
Ja, dat hij is gaan hardlopen op maandagochtend al. En dat zijn vriendin na de lunch, toen hij niet was teruggekeerd, melding daarvan heeft gehad van vermissing van haar vriend bij de politie. Want hij was, zo zeggen zijn vrienden ook altijd, heel erg verantwoordelijk. Hij was evenwichtig. Hij zou nooit zomaar wegblijven. En daarom sloegen ze meteen alarm. Nou ja, goed, hij is dus gisterochtend door de politie gevonden. Ze hebben de hele nacht daarvoor, van maandag op dinsdag, hebben ze in het bos aan de rand van Kiev gezocht. En pas dinsdagochtend, gisterochtend, is hij gevonden hangend aan een boom.
Ja, meteen een grootschalig politieonderzoek is er gestart. Wat is de laatste stand daarvan?
Dat weten we nog niet. De politie onderzoekt in ieder geval alle scenario's, zeggen ze, inclusief zelfmoord, moord en moord verpakt als zelfmoord, zeg maar. Hè. Mogelijk hebben als Shishov is vermoord, als dat mocht blijken, ja, dan kun je ervan uitgaan natuurlijk dat de daders het hebben willen doen voorkomen alsof het zelfmoord was, omdat hij in een boom hing. Het is natuurlijk vrij ongebruikelijk om iemand af te beelden of iemand te vermoorden. Dus ze hebben het mogelijk willen laten blijken alsof het zelfmoord was. Maar nogmaals, het moet nog vastgesteld worden dat Shishov is vermoord. Overigens, de gevluchte oppositieleden uit Belarus in Oekraïne, geen van alle twijfelen eraan.
Ja, want waardoor liep Shishov waarschijnlijk gevaar?
Nou ja, hij had een NGO, een liefdadigheidsorganisatie voor gevluchte landgenoten die vanuit Belarus naar Oekraïne kwamen. Hij hielp ze met juridische bijstand, met het vinden van huisvesting, met het vinden van werk. Maar daarnaast, mogelijk, heeft hij ook onderzoek gedaan naar wie van de vluchtelingen uit Belarus ook banden hadden met het regime van president Alexander Lukashenko en mogelijk zelfs voor de Wit-Russische Veiligheidsdienst. KGB werkte. Hè. Die werken op die manier. Die gaan vaak met de vluchtelingen mee. Doen alsof ze zelf ook vluchteling zijn. Maar intussen houden ze de boel goed in de gaten. En geven ze dat door aan het thuisfront. Aan Lukashenko. Mogelijk heeft Shishov, dat wordt aan meerdere bronnen wordt dat gemeld, onderzoek gedaan naar deze mensen. Wie er wel en niet banden hadden met het regime van Lukashenko.
Ja, dit is natuurlijk echt een vreselijk incident. Is het voor de Belarussische politieke vluchtelingen nog veilig in Oekraïne?
Nou ja, dat kun je afvragen. Hè. Er was een oppositieleider die zei gisteren ook van ja, we hebben in 2016 hebben we de moord op de Wit-Russische journalist Pavel Sheremet gezien. Dat was ook in Kiev. Die is opgeblazen met zijn auto. Hij zei van misschien is het hier niet meer zo veilig voor ons. Is het ook de reden dat de meeste Belarussen Oekraïne alleen maar als transitland zien om door te gaan naar Europa of naar Canada of naar Amerika of waar ook maar. Verder weg van Belarus in ieder geval. Maar ja, hij zei ook, als je te maken hebt met veiligheidsdiensten die zich die handelen als een soort terroristische organisaties, daartegen is natuurlijk geen tijd. Was niet in Kiev, maar ook niet in Londen.
Joost Bosman vanuit Moskou, dankjewel.
Luister. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.